Goedemorgen, broeders en zusters. De griep heeft aardig huis gehouden, zo te zien. Ja, een ware epidemie, geloof ik, hè, is het inmiddels geworden. Ik begrijp dat broeder Kees, vorige week met u heeft behandeld Jesaja 7. En ik wil graag gaan naar Jesaja 9. Jesaja 9, en dan willen we eigenlijk nog het laatste vers erbij lezen van hoofdstuk 8. En dan willen we doorlezen tot en met vers 6 van Jesaja 9. Dus we beginnen te lezen in Jesaja 8 vanaf vers 23, waar de vertalers erboven hebben gezet, de HSV, de geboorte van de Messias. U heeft het inmiddels gevonden. Bijna tenminste. Jesaja 8 vanaf vers 23. Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea, waar de heidenvolken wonen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken, als eens op Midians dag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. En over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Tot zover, broeders en zusters, dit voor ons denk ik wel bekende gedeelte. Een gedeelte wat natuurlijk ook vaak, ook in deze periode, hè, zo vlak voor kerst is vandaag, volgens het kerkelijk jaar, de vierde advent, ook vaak wordt gelezen. En dan, ja, lezen we dus uit de profeet Jesaja. En Jesaja, je weet dat misschien wel, wordt ook wel eens genoemd, hè, de evangelist van het Oude Testament. Echt heel bijzonder hoe op allerlei wijze, hè, deze profeet de komst van de Heer Jezus heeft aangekondigd. En natuurlijk ook die geweldige boodschap die eigenlijk ook alles weer te maken heeft ook met de naam Jesaja. Hè. De redding is van de Heere. Is trouwens een naam die nauw verwant is aan de naam van de Heer Jezus. Hè. Yeshua of Jehoshua, wat betekent de Heere is redding. Die namen vanuit het Hebreeuws gezien ook zijn eigenlijk bijna elkaars equivalent. En dat is eigenlijk ook wel weer mooi met toch een klein onderscheid. Hè? Jesaja, de redding is van de Heere. En daaruit blijkt natuurlijk ook heel duidelijk, hè, dat ja, Israël, waar de profeet natuurlijk met name, hè, zijn boodschap toe richt, maar natuurlijk ook, hè, naar ons toe, dat ja, de mens inderdaad van zichzelf niet in staat is om zichzelf te verlossen. Dat die redding van de Heere moet komen. Hij is degene die die redding tot stand moet brengen. En dan ja, de naam, Yeshua, de naam van onze Heer Jezus Christus. Ja, de Heere is redding. En dat is eigenlijk ook zo mooi, dat redding niet alleen maar een toestand is waarin wij ons mogen weten door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, maar dat die redding verankerd is in een persoon. De Heer Jezus zelf, Hij is die redding. En nou, dat is eigenlijk ook ja, de boodschap die deze profeet, en natuurlijk ook de andere profeten, maar toch ook deze profeet, bij uitstek, toch ook heeft mogen verkondigen en daarmee ook dat volk telkens weer tot troost heeft mogen zijn. Hè. Bedenk dat natuurlijk Jesaja, evenals ook de andere profeten, vaak hebben gesproken over de zonden van het volk. Denk bijvoorbeeld aan het eerste hoofdstuk van Jesaja, waar Jesaja beschrijft, Israël eigenlijk beschrijft als een doodzieke patiënt, die ziek is van de voetzool tot de schedel aan toe. Het is alles eigenlijk een en al eigenlijk een hopeloze toestand. En als je dan zou beperken tot alleen dat eerste hoofdstuk, dan zou je daar moedeloos van worden. Maar dan is het eigenlijk bijzonder dat al meteen in dat tweede hoofdstuk van Jesaja het daar gaat over het Messiaanse Rijk. Over hoe straks de Heere dat volk Israël toch zal herstellen. En hoe straks vanuit Jeruzalem die wet zal uitgaan. En hoe de volkeren der aarde zullen optrekken naar Jeruzalem en naar Sion. Het herstelde Jeruzalem waar de Heere, waar zij dan ook door de Heere onderwezen zullen worden. Dus enerzijds het oordeel en anderzijds telkens ook weer dat ochtendgloren dat door de boodschap heen naar voren komt van die nieuwe dag, die nieuwe dageraad die er eens voor Israël en natuurlijk ook voor de volkeren der aarde dan ook uiteindelijk ook zal aanbreken. En daar begint eigenlijk ook vers 23 mee, dat lezen we daar ook, dat de profeet mag zeggen, voorzeker er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. En zoals het in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal hij, de Heere, in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea, waar de heidenvolken wonen. Er zal geen donkerheid blijven. Er was donkerheid, ja zeker. Een grote duisternis. En bedenk dan ook vooral dat Jesaja leefde in de tijd, en daar natuurlijk ook aan appelleert, dat Assyrische Rijk, dat ook Juda bedreigde, maar ook met name zich uiteindelijk ook is neergestreken in dat noordelijke rijk, dat wat hier wordt aangeduid als Zebulon, aan Naftali, de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea, waar de heidenvolken wonen. Want dat was in feite wat uiteindelijk ook die Assyriërs hebben gedaan. Ze hebben dat volk, hebben zij, dat noordelijke rijk, dat tienstammenrijk, hebben zij in ballingschap weggevoerd. En zoals dat in die tijd ook de strategie was, dan kwamen daar andere volkeren, die werden dan op die plek dan gehuisvest. En zo werd daar eigenlijk zo'n heel land werd eigenlijk op een nieuwe wijze weer bevolkt. Waarmee natuurlijk ook die strategie natuurlijk ook alles te maken heeft met de wijze waarop dan ook in die tijd dan ook makkelijker zo'n heerschappij ten uitvoer gebracht kon worden door die verschillende bevolkingspopulaties met elkaar te vermengen. We lezen ook over minachting, zoals hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali. Minachting. En die minachting, die heeft natuurlijk heeft natuurlijk als oorzaak gehad dat zij in feite de Heere hebben geminacht. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de wijze waarop het volk zich gedragen heeft naar de Heere toe, hoe zij de Heere hebben geminacht. Als het ware krijgen zij die minachting, die kaats weer terug, die komt weer op hun eigen hoofd weer terug. En bedenk dan ook, als het hier gaat over minachting, dat we vooral ook moeten denken aan vers 19 en 20, of vers 19, laten we ons daar even toe beperken, van Jesaja 8, waar we dan lezen, wanneer ze dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers met hun gelispel en geprevel, zegt dan, moet een volk zijn God niet raadplegen, moet men voor de levende de doden raadplegen. Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoe het volk steeds meer in een geestelijke crisis is terechtgekomen. En uiteindelijk zo ver is afgedaald. Hè. Je ziet dat ook in het leven van Saul. Maar hier dan eigenlijk al het hele volk dat dan uiteindelijk te raden gaat bij geesten van doden die dan geraadpleegd worden. Terwijl het een volk is wat de levende God ter beschikking staat. Zijn raad stond hen ter beschikking. Zijn woord stond hen ter beschikking. Maar nee, men heeft de Heere de rug toegekeerd. En ja, de raad dus, die natuurlijk geen raad is van dode geesten, daar hun raad gezocht en daardoor ook de Heere geminacht. Overigens, om even terug te gaan naar de actualiteit van vandaag, dit speelde zich niet alleen af in de tijd van Jesaja, maar het is eigenlijk heel triest ook te moeten constateren dat ook binnen het orthodoxe Jodendom het heel gebruikelijk is om te bidden bij graven van overleden rabbijnen. Waar men dan bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld, ik weet dat verhaal bijvoorbeeld van David, die ook een tijd hier in ons midden is geweest, die Joodse jongen die uit die ultra-orthodoxe Jodendom tot geloof is gekomen, dat toen er in zijn leven dat verlangen ontstond naar een vrouw, dat hij door zijn rabbijn die hem coachte zei van nou dan moet je daar en daar naartoe. Want als je bidt bij het graf van die rabbijn, dan zal dat gebed in alle waarschijnlijkheid beantwoord worden. En zo, net als in de katholieke kerk, waar je allerlei heiligen hebt die je op allerlei onderwerpen van je leven kan raadplegen, zo is dat dus helaas ook binnen dat orthodoxe Jodendom het geval. Dus het is ook een stukje actualiteit eigenlijk dat wij hier dus aantreffen. Want nu, zo heeft in feite dat volk de Heere geminacht. En zo zie je eigenlijk dat weer terugkaatst naar dat volk. Dat volk dan ook, en met name dan ook dat 10-stammenrijk, waar die afgoderij zo enorme hoogtepunten heeft gekend, of beter gezegd dieptepunten heeft gekend. Dat is geminacht door die Assyrische legers die dat volk eigenlijk hebben gegezeld en dat volk dan ook hebben meegenomen, het 10-stammenrijk hebben meegenomen in die ballingschap. Maar uiteindelijk, zegt de Heere, zal hij in later tijd dat deel van Israël dan ook weer met name eer bewijzen. En wat dat dan tot gevolg heeft, hoe de Heere dan dat volk dan ook eer zal bewijzen. Dat lezen we dan in hoofdstuk 9. Waar we dan lezen dat volk dat in duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Misschien herkent u het wel, deze teksten, vers 1. En ook nog die laatste vers van Jesaja 8. Ze worden namelijk ook aangehaald, deze teksten, in het evangelie onder andere naar Matthäus. In Matthäus 4, daar lezen wij vers 14 tot en met 16 eigenlijk ook weer dat de evangelist daar deze teksten ook citeert. Dat is eigenlijk direct na het moment dat de Heere dan die periode heeft doorstaan van die 40 dagen en die 40 nachten waarin de Heer Jezus dan door Satan werd beproefd, werd verzocht. En dan meteen daarop, daar lezen we dan deze tekst dan ook wordt aangehaald. En dat houdt dan ook verband met het feit dat de Heer Jezus dan ook gaat naar dat gebied wat we dan hier ook aantreffen. Dat land van Zebulon en dat land van Naftali, oftewel Galilea. En je ziet dus eigenlijk dat een deel van deze profetie ook in die tijd dan ook is vervuld. Een deel van die profetie is vervuld in de zin dat dat nou juist het gebied is waar dat licht heeft geschenen, daar in Galilea. Dat is overigens ook het gebied waar de Heer Jezus natuurlijk ook zijn wonderen heeft verricht. Het merendeel van zijn wonderen en zijn tekenen. Het onderwijs heeft hij in dat gebied gedaan. Denk aan de bergreden. Maar natuurlijk ook is het gebied waar de Heer Jezus ook zijn discipelen heeft uitgekozen. Dus het gebied waar dat licht op een hele bijzondere wijze nadrukkelijk ook geschenen heeft. En dan is het opmerkelijk dat als Jesaja deze tekst aanhaalt, dat we dan meteen daarop volgend lezen dat van toen af aan begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Je ziet dus een verband tussen enerzijds de aanhaling van dat vers hier in Jesaja 9, dat volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. En meteen daarop, daar ligt dus ook het verband, als deze tekst wordt aangehaald, dan zie je eigenlijk hoe dat ook verder ook verklaard wordt, vanwege het feit dat vanaf dat moment de Heer Jezus zijn volk de oproep doet tot bekering. Bekeert u, want dat koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Misschien goed om eventjes in herinnering te brengen, dat koninkrijk der hemelen is niet een koninkrijk in de hemelen. Zo wordt het vaak wel uitgelegd, hè. Maar dat is het natuurlijk niet. Dat koninkrijk der hemelen, typische uitdrukking, die we eigenlijk uitsluitend in het Matthäus-evangelie vinden, is een koninkrijk van de hemelen. Het is de tweede naamval, het is van de hemelen. En dat wil zeggen dat dat koninkrijk vanuit de hemelen, dat koninkrijk van de hemelen, ook vanuit de hemelen, hemelen is altijd meervoud in het Hebreeuws, op aarde gevestigd zal worden. Dat is eigenlijk het kenmerk van dat Messiaanse Rijk, dat vrederijk, als straks Christus op aarde vanuit Jeruzalem zal regeren, we hebben daar net al even naar verwezen, vanuit Jesaja 2, dat zal letterlijk zijn een hemel op aarde. Wij, dat is een uitdrukking die wij nog wel eens gebruiken, het was zo fijn, de samenkomst, of de Bijbelstudie, of wat dan ook, de huiskring. Het was een stukje hemel op aarde, zeggen we dan. Ja. Maar zo zal dus straks dat Messiaanse Rijk in feite de hemel op aarde zijn. Het zal een hemelse heerlijkheid zijn, een hemelse vrede. En alles wat daarmee samenhangt zal straks ook op aarde dan ook aanwezig zijn. En de zegen daarvan zal dan ook de volkeren der aarde en natuurlijk Israël in het bijzonder ook ten deel vallen. Dat is eigenlijk ook de context waarin bijvoorbeeld zo dat het Onze Vader moeten zien. Waar de Heer Jezus dan zijn discipelen leert, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zoals ook op de aarde. Nou, dat is eigenlijk dat koninkrijk wat centraal staat, de bede om dat koninkrijk in dat Onze Vader. Het gaat daar inderdaad om het verlangen naar dat koninkrijk en de uitdrukking van dat koninkrijk zal dan ook zijn dat zoals dat die wil van God in de hemelen ten uitvoer wordt gebracht, zal geschieden, zo zal dat ook straks op aarde ook het geval zijn. We zullen daar straks ook nog wel even iets meer over zien. En zo begon dus eigenlijk dat licht van dat koninkrijk over Israël te schijnen. Dat licht van dat koninkrijk. En dat licht van dat koninkrijk dat uitte zich ook in allerlei tekenen en wonderen die de Heer Jezus verrichtte. En er zijn wel christenen die zeggen, zoals Jezus dat toen deed, zo zou dat vandaag aan de dag eigenlijk ook weer precies moeten gebeuren. Maar dan begrijp je eigenlijk niet waar het in die tijd om ging. Het ging namelijk om de tekenen van dat koninkrijk. Het ging erom dat het volk inderdaad kon zien dat, we hebben daar donderdag ook even bij stilgestaan, dat hij de Messias was. We hebben onder andere gezien, waarom moest de Heer Jezus vlees worden en waarom waren er zoveel beloften, meer dan 300 profetieën die zijn komst aankondigden. Die waren nodig als geloofsbrieven, zodat men hem inderdaad kon identificeren als degene die komen zou. En zo waren dus ook die tekenen en wonderen, dat waren de tekenen van dat koninkrijk. Als Israël inderdaad dat licht had aangenomen, als Israël tot bekering was gekomen, dan zou inderdaad de hele aarde eigenlijk die zegen mogen ervaren. Die ziekte en die dood die zou worden teruggedrongen. En de zegen van de hemel die dan straks op aarde ten volle genoten zou kunnen worden. Dat is de context waarin wij dus met name dus ook die tekenen en die wonderen die de Heer Jezus verrichtte dus ook moeten interpreteren. En dat licht, Johannes die ook daar ook al meteen ook over spreekt in Johannes 1. En dat licht dat schijnt in de duisternis, alleen dan vervolgens dan lezen wij, maar de duisternis heeft het niet begrepen of de duisternis heeft het niet gegrepen, zo zou je het ook kunnen vertalen. En dat is eigenlijk de tragedie die we met name al in het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie al beschreven vinden. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij kwam als dat licht, maar dat licht is niet aanvaard, is niet aangenomen. Ze hebben hem niet als Messias, als volk, hebben zij hem niet als de Messias, als de beloofde Messias, erkend en herkend. Dat is reden voor sommige christenen om te denken van, Israël heeft zijn kans gehad, het is over en uit. En alle zegeningen zijn vervolgens overgegaan op de kerk. Maar ik denk dat ik niet bang hoef te zijn dat die gedachte bij ons in Bijbelgemeente daar waar leeft. Maar het is vaak wel goed om even te bedenken in welke perceptie men heeft van dat heilsplan van God. Dat men binnen de christenheid vaak die gedachte heeft geuit. En wat natuurlijk ook heel veel ellende teweeg gebracht heeft. En ook heel veel verbittering natuurlijk ook bij Joodse mensen die eigenlijk werden genegeerd. En alles wat er ook vanuit het christendom, met name dom, dat woordje dom, dat laatste deel van dat woord eigenlijk over het volk is gekomen aan ellende en narigheid en zelfs ook aan antisemitisme aan toe. Maar het mag duidelijk zijn dat er is natuurlijk een toekomst voor Israël. Inderdaad, door hun val, door hun verwerping, zegt Paulus in Romeinen 11 vers 15, is de verzoening voor de wereld gekomen. Maar wat, zegt Paulus, zal hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden? Met name in die hoofdstukken 9 tot en met 11 van de Romeinenbrief, daar gaat natuurlijk de apostel daar ook uitgebreid op in. Enerzijds, inderdaad, is Israël gevallen. Door hun val is dat heil ook tot de heidenen gekomen, Romeinen 11 vers 11. Maar hij spreekt ook vervolgens ook altijd weer over de toekomst. God zal de draad met zijn volk weer oppakken. Er zal een aanneming komen. Zij hebben hem niet aangenomen. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, Johannes 1. Maar vervolgens lezen we dan in Romeinen 11 vers 15, er zal zeker een aanname zijn. Daar straks zal dat volk tot bekering komen en wat zal die aanneming dan anders zijn dan leven uit de doden. Nou en dat is feitelijk wat wij hier dan ook beschreven vinden door de profeet Jesaja. Hoe dan dat leven uit de doden en hoe die zegen van die hemel dan ook straks op aarde dan ook ervaren zal kunnen worden. Vers 2, u hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht zoals men zich verblijdt bij de oogst. Dat waren de hoogtepunten van het leven van het volk, als de oogst werd binnengehaald. Bedenk dan ook dat die oogst natuurlijk uiteindelijk ook iets was wat niet de vrucht was van hun arbeid. Maar degene die dat gaf, dat was de Heere. Het was de Heere die ja, die die regens gaf, hè, die dat land vruchtbaar maakte en, hè, en zelf daarvoor ook garant stond dat als Israël, hè, dan ook de Heere zou gehoorzamen, dat zij dan ook die volle zegen van die oogst, hè, ook elke keer weer opnieuw mochten ervaren. Hè. Zoals men zich ook verheugt wanneer men de buit verdeelt. Hè. Daar gaat het over de overwinning van de vijanden, waarin dan ook inderdaad, hè, die buit verdeeld kon worden. Een dubbele vreugde, hè, de vijand die overwonnen was, hè, door de Heere die die vijand hen in de handen had gegeven, die die overwinning had gegeven, en vervolgens de buit, hè, die ook dan zij tot hun bezit mochten maken. En dan let op het woordje want, we komen dat twee keer tegen. Wel belangrijk om daar ook aandacht aan te vestigen, want staat er het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavernij hebt u verbroken als eens op Midiansdag. Want. En daar zien we dus weer opnieuw dat, ja, dat de Heere de oorzaak is van de vreugde, dat hij die voorwaarden schept, hè, waarin dat volk dan ook ten volle, hè, die vreugde van die verlossing mag ervaren, want het is de Heere die dat juk van hun last en de stok op hun schouders heeft verbroken, hè, de knuppel van hun slavendrijver heeft verbroken, als eens op Midiansdag. Ik vind het zo mooi dat hier wordt verwezen naar, ja, die Midiansdag, en dan weet u het wel, die geweldige overwinning die de Heere dan gegeven heeft over die Midianieten. U kunt dat lezen in Richteren 7, waar dan eerst Gideon optrekt met een leger van 32.000 man. Want die Midianieten waren natuurlijk groot in aantal, een sterk leger. En Gideon die dan denkt, nou weet je, hoe meer man, hè, een groot leger, dan zal het wel lukken. Nou, u kent de geschiedenis, ik ga niet in op de details, anders kom ik niet uit vanmorgen met mijn tijd. Uiteindelijk wordt dat het leger gereduceerd tot 300 man, moet je je voorstellen, 300 man. Ja. En dat was natuurlijk, ja, dat was naar menselijk berekening, was dat natuurlijk een dwaas, hè, om met 300 man tegen zo'n leger, hè, op te trekken. Maar dan is het zo bijzonder dat de Heere dan zegt, hè, waarom hij wil dat Israël dan optrekt met zo'n klein leger. Want daar staat er in Richteren 7, anders zou Israël tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn hand heeft mij verlost. Zie je? Daar was het de Heere om te doen. Niet dat Israël, hè, op zeker moment kon zeggen, nou, wij hebben toch maar die verlossing tot stand gebracht. Nee, de naam Jesaja, we zijn er al even mee begonnen. De verlossing is, de redding is van de Heere. Hij is degene die verlossing tot stand brengt. Israël is daartoe niet in staat. Trouwens ook u, ook jij, ook ik, hè, ben daar niet in staat. Wij konden onszelf niet verlossen. En er is dan ook eigenlijk, ja, er is een lied, hè, dat zegt, alle roem is uitgesloten. Waar we in kunnen roemen is in het kruis van Christus. In datgene wat hij heeft gedaan, wat hij heeft volbracht in ons leven. En verder is alle roem uitgesloten. Wij zijn, ja, alleen niet in staat, hè, om onszelf te verlossen. De verlossing is van de Heere. En wat geweldig, hè, elke laars, hè, stampend met gedreun en iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur. En ik weet niet wat, waarmee u dat associeert, hè, maar als er staat elke laars stampend met gedreun, ja, dan denk ik, hè, aan die stampende laarzen van die Duitse soldaten, hè, die daar door die straten, hè, dat dreunende geluid, dat angstaanjagende geluid, hè, hebben doen horen in de oren van al die Joodse mensen die uiteindelijk, hè, zijn meegenomen, die 6 miljoen, hè, die daar op een gruwelijke wijze zijn afgeslacht, in een deel althans ook in Auschwitz. Daar zal straks een einde komen. De Heere zal die verlossing geven. En dan let, en hoe zal de Heere dan die verlossing geven? Nou, let dan weer opnieuw op dat woordje want. Ja. Elke keer geeft de Heere, ja, laat de Heere zien niet alleen wat hij doet, maar de Heere laat ook zien hoe hij het doet. Dat vind ik altijd het mooie met Bijbelstudie. En ik denk dat ik dat hier wel eens vaker heb gezegd, dat we niet alleen zien wat de Heere doet, maar vervolgens ook hoe de Heere het doet en zelfs ook waarom de Heere dingen doet. Prachtig. Hij is ons eigenlijk helemaal geen verantwoording verschuldigd, maar hij doet het wel. Want, staat er. Ja, en dan denk je, ja, maar wacht nou even. Vers 5, dat is wel een vreemde paradox. In vers 4 wordt daar nog over dat leger gesproken, over die soldatenmantel, over die laarzen. En dan in vers 5, daar wordt gesproken over een kind. Want een kind is ons geboren. Wat mij zo opvalt eigenlijk in de profetium van Jesaja, is natuurlijk dat hij al meerdere keren verwijst naar een kind. Dat God het sterke, zoals Paulus dat ook schrijft aan de Korintiërs, dat sterke beschaamt door het zwakke. Hij heeft dat zwakke uitverkoren om het sterke te beschamen. En inderdaad, vorige week, ik begrijp dat Kees daarover gesproken, ik was zelf niet in de dienst, hè, over Jesaja 7, Agas. Agas die vernam dat de koning van Syrië op weg was naar hem toe. Peka en ook, Rezin en Peka, de koning van dat noordelijke stammenrijk, die op weg was om dat Jeruzalem en dat tweestammenrijk eigenlijk onder de voeten lopen. En Agas, die dan trouwens een nazaat is van David, die verschrikkelijk bang was. We lezen in Jesaja 7 vers 2, misschien dat Kees er ook al even heeft stilgestaan. Zijn hart beefde en ook het hart van het volk beefde. Zoals de bomen in het woud beven voor de wind. Angst. En dan is het zo mooi dat dan vervolgens Jesaja zegt, beheers uzelf, vers 4 van Jesaja 7, blijf rustig, wees niet bevreesd en laat uw hart niet week worden. Overigens, niet alleen een prachtige boodschap aan Agas, maar natuurlijk ook een geweldige boodschap ook aan ons. Laat je hart niet week maken. Wat kan het soms heftig tekeer gaan? Wat kan het stormen in je leven? Hoe turbulent kan het zijn? En dat je dan toch mag weten, en daar komt het natuurlijk uiteindelijk op uit, dat de maagd zal zwanger worden, staat er. En ze zal een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven. Immanuel, God met ons. Dat is het geheim van de komst van de Heer Jezus. Het is God zelf die in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, neerdaalt. God met ons. En Paulus zegt het zo mooi in Romeinen 8. Als God dan met ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat is het geweldige teken dat Agas ontvangt. Die maagd die zwanger zal worden. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Zullen mensen zeggen, en zal misschien ook Agas in zijn hart gedacht hebben, maar natuurlijk was dat een vervulling van Gods belofte die hij al gaf in Genesis 3 vers 15. Namelijk dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorselen. De zaad, we hebben er donderdag ook nog even bij stilgestaan, de vrouw heeft geen zaad. De man is de drager van het zaad, maar het gaat daar natuurlijk om de maagdelijke geboorte. Was ook de vraag die ook Maria stelde. Als hij de belofte krijgt van de zoon, ja, dan is de vraag van Maria, maar hoe zal dat dan mogelijk zijn aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? Dat wist Maria. Ik weet niet of dat vandaag aan de dag ook nog zo is. Als lieden ondertrouwd zijn, een jongen en een meisje. Of men dan inderdaad weet wat Maria wist. Dat ze geen gemeenschap had gehad met Jozef. Eigenlijk een van de dingen die vandaag aan de dag eigenlijk als waarden niet meer gelden. En als normen niet meer gelden. Ook veel helaas ook binnen christelijke kringen. Gemeenschap voor het huwelijk is eigenlijk zo vanzelfsprekend. En toch is het opmerkelijk dat de Bijbel dat niet leert. En dat de Bijbel ook hier heel duidelijk ook aangeeft, ook door de mond van Maria. Maar hoe zal dat mogelijk zijn? Ja, ik ben wel ondertrouwd met Maria, maar we hebben met Jozef, maar we hebben nog nooit geen gemeenschap gehad. Zie je? En dan komt eigenlijk dat wonder, dat de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste en zal u overschaduwen. Dat is de wijze waarop dat kind dan ook in de moederschoot is geweven. Denk ook aan Psalm 139. Want, we komen nog weer een keer terug op vers 5. En dan staat er, want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Weet je, wat ik zo bijzonder vind is, wat is niet bijzonder, hè? Maar het zijn soms van die details die dan ineens je zo opvallen, dat er staat, want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En natuurlijk, Jesaja spreekt hier als Jood. Het was de vervulling hier van de belofte die God expliciet aan zijn volk Israël gegeven heeft. En zo ziet dan ook Jesaja, dat kind is ons geboren. Wij als volk, ons is dat volk, dat kind geboren, ons is die zoon gegeven. En waarom leg ik daar nou even de nadruk op? Wel, omdat straks bij de wederkomst van de Heer Jezus in Zacharia 12, en die bekende woorden, daar staat dan dat zij hem zullen aanschouwen. Wie zullen zij aanschouwen? Hem zullen zij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En daar zien wij in feite het kruislijden van de Heer Jezus. Zacharia, de profeet die dat honderden jaren tevoren heeft mogen optekenen. Zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En wat zal het gevolg zijn? Zij zullen over hem, eigenlijk staat er letterlijk, dat is nog wel interessant. Er staat niet zij zullen hem aanschouwen. Zoals het in sommige vertalingen staat, maar inderdaad in de HSV staat het correct. Zij zullen mij aanschouwen. Het is wonderlijk dat de Heer hier spreekt. Hè? Het is hier de Heer Jezus zelf die spreekt over ze zullen mij aanschouwen. Die zij doorstoken hebben. En dan inderdaad vervolgens dan wordt het over, wordt het weer als een ooggetuigenverslag weergegeven. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht van een enig kind. En het woordje enig, Hebreeuws, yachid, heeft ook inderdaad de betekenis van een uniek kind. Er zijn heel wat kinderen aan Israël geboren. Maar er was één die was uniek, een enig kind, waar zij dan over rouw zullen beklagen, over rouwklacht zullen aanheffen. En ze zullen een bitter klagen, en met bitter geklaagd zal men bitter klagen over een eerstgeborene. En wie is die eerstgeborene? Wie is dat kind, dat enig kind dat aan Israël geboren is? Dat mag duidelijk zijn. Het is niemand anders dan de Messias zelf, de Heer Jezus Christus, die uit dat volk is geboren. Waarvan dan ook Jesaja zegt, dat kind is ons geboren, die zoon is ons gegeven. En nu kunnen we ons dus ook voorstellen wat een enorme rouwklacht dat volk straks zal aanheffen, als zij tot de constatering zullen komen dat zij nou juist dat kind, dat enige kind, die eerstgeborene, dat wil zeggen de erfgenaam, want hij is de erfgenaam. Matthäus Evangelie, het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Hij is de grote erfgenaam van dat volk, van alle zegeningen, van alle beloften die God aan dat volk gegeven heeft. Dat zij nou juist deze zoon en dit kind gedood hebben. Alleen het bijzondere is wel dat inderdaad dit de weg is die de Heere al voorzien heeft, niet alleen, maar uiteindelijk ook zo bepaald heeft dat uiteindelijk daarmee dan ook, door de dood van de Messias, dan ook dat leven van hem geopenbaard zou worden en uiteindelijk ook die verzoening tot stand zou komen, Jesaja 53. Uiteindelijk dat leven van de Messias ook het deel zal worden straks van het gelovige overblijfsel van Israël. Nou, mooi is dat en natuurlijk ook van u en van mij. Een kind is ons geboren. En daar staan we natuurlijk heel bijzonder stil met kerst, dat kind in de kribbe, dat kind is ons geboren. Daar gaat het over zijn vleeswording. Hebreeën 2, daar lezen we, daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Welke broeders? Zijn eigen broeders, het volk waaruit hij is voortgekomen, de Joodse broeders. Hij is in alles hen gelijk geworden. Waarom? Wel, er staat erbij, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk, enkelvoud, te verzoenen. Daarom moest hij kind worden. Daarom moest hij als kind geboren worden. Alleen op die wijze kon hij inderdaad barmhartig en een getrouw hoge priester zijn. En dat is zo geweldig, we hebben daar donderdag ook bij stilgestaan, wat geweldig het is dat de Heer Jezus, dat hij mens is geworden. En uiteindelijk ook als een mens met een hoofdletter ook, ook in dat hemelse heiligdom aanwezig is, om ons ook tegemoet te komen. Hij die in alles ons gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Maar hij kan met ons medelijden. En ook daar hebben we donderdag bij stilgestaan. Dat medelijden, dat heeft niet zo alleen maar het idee zoals dat in ons taalgebruik. Ik heb een beetje meelij met hem, weet je wel. Of ik heb meelij met haar, of ik heb meelij met die vluchtelingen daar in Syrië. Ja, wat bedoelen we? Je vindt het zo naar voor die mensen. Nee. Als de Heere spreekt over dat hij kan medelijden, dan betekent dat dat de Heere ook echt ook leidt. Hij leidt mee. Als de Heer Jezus, Saulus van Tarsus, tegemoet komt daar op weg naar Damascus, dan zegt de Heer Jezus, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Hij zegt niet, waarom vervolgt gij mijn gemeente? Ja, dat deed inderdaad Saulus. Maar die gemeente, dat lichaam van Christus, is één met dat hoofd. En de Heer Jezus leidt mee. Ik weet niet wat jij, wat u vanmorgen en misschien eigenlijk al langere tijd meetorst aan moeite, aan verdriet. Dan mag je weten dat er één is die dat met jou meeleidt. Hij leidt met jou mee. En daarom kan hij ook, omdat hij met jou dat lijden doormaakt, kan hij ook met die genade jou tegemoet komen. Kan hij eigenlijk als enige jou troosten. Hij is erbij, hij is erin. Een kind is ons geboren. Wat een geweldige rijkdom ligt daarin opgesloten. Een kind is ons geboren. Als kind is hij naar deze wereld gekomen. Als kind en als mens heeft hij geleden. En ja, inderdaad, Jesaja zegt vervolgens ook. En een zoon is ons gegeven. En dat zoonschap heeft natuurlijk alles te maken met dat kind in feite God zelf is. Hij is de zoon van God. Hij is de erfgenaam, de zoon, die inderdaad uit de opstanding der doden, zegt Paulus in Romeinen 1, ook krachtelijk bewezen heeft de zoon van God te zijn. En dat heeft natuurlijk ook profetische, geweldige, vergezicht als je dat, betekenis, als je dat ook ziet in het licht van Psalm 2, weet je wel, waar die volkeren en die machthebbers der aarde dan ook samen spannen tegen de Heere en zijn gezalfde en zeggen, laten wij dan ook maar hun banden verscheuren. En wat staat er dan in vers 6 van Psalm 2? Ik heb mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken, de Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Dat woordje verwekken, wat daar staat, heeft niet de betekenis van dat kind dat ons geboren is. Hij is niet de verwekking in de schoot van Maria. Maar daar, en daarom is het zo belangrijk om tekst met tekst te vergelijken, wordt ook verder uitgewerkt in Handelingen 13. Daar vind je de verklaring. Dat verwekt heeft te maken niet met de verwekking in de moederschoot, maar de verwekking vanuit de dood in het leven. De opstanding van de Heer Jezus. Romeinen 1, hij die krachtelijk bewezen heeft de zoon van God te zijn. Hij was er zo, maar hij heeft het ook bewezen. En al zodanig is hij dan ook degene, dan gaat het hier natuurlijk ook in Jesaja 9, die ook straks ook dat koningschap ook rechtmatig toekomt. Waarvan dan ook inderdaad ook de machthebbers der aarde uiteindelijk dan ook zich aan hem zullen moeten onderwerpen. Een zoon is ons gegeven en eigenlijk als je verder leest dan zie je de verklaring. En de heerschappij rust op zijn schouder. Ja, de heerschappij rust op zijn schouder. In vers 3, daar lees je nog, want het juk van hun last en de stok op hun schouders heb u verbroken. Heb je het ook over schouders? Die schouders van het volk die gebukt gingen onder die last van het vijandige volk, die Assyriërs. Maar u hebt het verbroken. Hoe heeft de Heer het verbroken? Hoe zal hij het verbreken? Wel door zelf die heerschappij op zijn schouder enkelvoud te laten rusten. En dan staat er, en men noemt zijn naam. Je zou zeggen, dat is niet goed. Men noemt zijn namen, want het zijn meerdere namen die genoemd worden. Maar nee, het is enkelvoud. Men noemt zijn naam. En je weet, de naam is altijd geeft altijd de identiteit weer van degene die die naam draagt. En die namen zijn dan ook, ja, eigenlijk één naam. Ze zijn met elkaar verbonden, ze zijn aan elkaar verwant. Men noemt zijn naam, en het is eigenlijk één naam, wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vrede, vorst. Men noemt de naam. Opmerkelijk, Piet van der Lucht heeft een tijdje geleden gesproken over de namen en over de betekenis van de namen. En het is opvallend dat juist ook in het boek Jesaja zoveel over namen wordt gesproken. We lezen in Jesaja 8 vers 18, dat Jesaja zegt, zie ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de legermachten die op de berg Sion woont. De kinderen zijn tot een teken gegeven. En het blijkt ook dat Jesaja ook bijzondere namen moest geven aan zijn kinderen. Ik weet niet, als je nog een naam zoekt voor je kind, nou, dan is er één, Maer, Shalal, Gash, Bas. Jesaja 8 vers 1. Ik heb dat ook altijd verbaasd dat Zadrach en Rebecca hun jongste zoon Jesse heeft genoemd. Ik denk dat is wel een mooie naam. Hè? Maar goed, dat hebben ze dus in de wind geslagen. En daar hadden ze ook, die raad hebben, hadden ze ook alle reden voor om dat ook inderdaad te doen. Want dat betekent haastige spoed, haastige buit, spoedige roof. En dat was natuurlijk, in die naam lag profetisch ook opgesloten. Hè? Dat oordeel dat over dat volk zou komen. Maar dat andere naam, die is wel heel mooi, hè? Seher Yaseb. Een overblijfsel zal zich bekeren. Nou, dat is misschien nog wel om nog even op te schrijven voor de volgende zoon. Wie weet dat dat inderdaad wel een mooie naam is. Seher Yaseb. Als je niet een te korte naam wil hebben, is dat misschien nog gewoon een hele mooie. Want inderdaad, een overblijfsel zal terugkeren. En dan natuurlijk waar we net al even bij hebben stilgestaan. Jesaja 7. Immanuel, God met ons. Benamen. Belangrijk, die namen. En dan hier inderdaad, tenslotte die namen, of eigenlijk die ene naam, die als eerste wordt genoemd, wonderlijk. Sommige vertalingen staan wonderlijke raadsman, maar het is geen bijvoeglijk naamwoord, het is een op zichzelf staande naam, wonderlijk. Hij is wonderlijk. En dat heeft natuurlijk te maken met wie de Heere is. Hij is wonderlijk. Als Manoach op zeker moment, hè, aan de engel, de vader van Simson, dan vraagt hij, maar wat is dan uw naam? De engel des Heren. Ja, dan zegt de engel des Heren, die is wonderlijk. Waarom vraagt u mijn naam? Die is wonderlijk. De naam van de Heren is wonderlijk. We kunnen die naam niet bevatten. Zijn wezen kunnen we niet bevatten. Ik zou vanmorgen willen zeggen, laten we God God laten zijn. Ook in de wonderlijke wegen die hij soms in ons leven gaat, die we niet kunnen bevatten. Hij is wonderlijk. Zijn gedachten zijn niet onze gedachten. Zijn wegen zijn niet onze wegen. Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn zijn gedachten hoger dan onze gedachten. Zijn wegen hoger dan onze wegen. Hij is wonderlijk. En ja, inderdaad, hij is ook raadsman. Hij is wonderlijk en hij is ook raadsman. Prachtig, als je eigenlijk ziet in Spreuken 8, voor jezelf misschien nog eens goed om dat ook eens na te lezen, dat de wijsheid en raad, dat dat in feite ook weer een persoon is. Net als we hebben gezien, Jezus, Yeshua, betekent de Heere is redding. En zo zie je eigenlijk ook in Spreuken 8, hij is die wijsheid, hij is die raad. Colossenzen 2 vers 3, in hem zijn alle schatten van de wijsheid en de kennis verborgen. Het is in hem. En dan vervolgens staat er sterke God. El Gibor, je zou het ook kunnen vertalen met een godheld. El Gibor. En daar is hier weer de godheid van de Heer Jezus. Hij is de sterke God. Het is altijd zo mooi als je dat legt naast Psalm 135, die afgoden, ja. Zij zijn van zilver en goud. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben een ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben zelfs geen adem in hun mond. En dat waren de afgoden waar Israël zich mee bezig hield. Maar hij is de sterke God. En vervolgens is hij ook de eeuwige Vader. We kunnen dat vertalen met eeuwige Vader. En dan Vader heeft hier de betekenis van de oorsprong van alle dingen, hoewel hij zelf zonder oorsprong is. Vader heeft hier ook de betekenis van degene die bescherming geeft, degene die waar geborgenheid te vinden is. Je leest in Jesaja 22 vers 21, hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. En dan zie je dat vaderschap, die bescherming, die geborgenheid. En tegelijkertijd is hij ook de vader der eeuwigheid. En dat is de Statenvertaling, ook heel bijzonder, de vader der eeuwigheid. En hij is in de gaten degene die regeert over alle tijden. 1 Timotheus 1 vers 17, de koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid, zegt Paulus. Hij is de koning der eeuwen. En inderdaad, hij zal ook in de volheid van de tijden alles weer onder Christus bijeenbrengen, de volheid der tijden. Hij is gekomen in de volheid der tijden, de Galatenbrief, geboren uit een vrouw onder de wet. Maar hij zal ook straks ook alle tijden ook onder zijn beheer brengen. En hij zal uiteindelijk daarin ook de koning der eeuwen zijn. En dan als laatste staat daar, hij is ook de vredevorst. De Sar Shalom, de vredevorst. En daar sluit ik graag mee af. Want let wel, daar ligt een belangrijke verband tussen vrede en de vorst. Dat wil zeggen dat de vrede die hij tot stand brengt, is het gevolg van het feit dat hij de vorst is. Vrede vandaag aan de dag is vaak dat volken vrede met elkaar sluiten, of mensen vrede met elkaar sluiten, dat ze een bepaald compromis zoeken met elkaar. Jij een beetje toegeven, ik een beetje toegeven. Maar als het gaat over de vrede die straks over de aarde zal komen, dan zal het een vrede zijn die het gevolg is van heerschappij, lieve vrienden. De Heere zal straks, zoals er ook staat, dat verklaart dan ook de uitbreiding van deze heerschappij, en de vrede zal geen einde komen op de troon van David. Hij is de troonpretendent, de Heer Jezus, hij is degene die rechtmatig die troon van zijn vader David toekomen, en over zijn koninkrijk om het te vesten en het te ondersteunen, te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid. En dat zal inderdaad straks de vrede zijn. De vrede die inderdaad gebaseerd zal zijn op zijn recht en op zijn gerechtigheid. De scepter die hij zal doen laten uitgaan over deze aarde. Dat is niet het gedoogbeleid zoals we daar vandaag aan de dag mee worden geconfronteerd met onze regering. Een beetje pap en een beetje nat houden. Maar dat zal inderdaad zijn. Zijn recht. En zijn gerechtigheid, waar dan ook de volkeren en de machthebbers der aarde zich zal moeten onderwerpen. En hoe zal dat gebeuren? Zal de mens dat doen? Nee, natuurlijk niet. De naijver van de Heere, van de legermachten zal dit doen. Dat vind ik zo mooi, hè? De naijver. De Heere die dat inderdaad met ijver zal doen. Hè? De Heere zal dat doen met een geweldige inzet, met een enorme passie. En tegelijkertijd naijver. En dat heeft ook te maken iets met jaloezie. Als de eer van God naar een ander goden gaat, dan betekent dat, lees je ook, dat de Heere dat tot naijver wekt, tot jaloezie. We hebben een jaloers God. Hij is jaloers. Als ons hart niet op hem is afgestemd. Hij is jaloers. Als we ons bezighouden met andere dingen. Hij verlangt ernaar. Naar ons hart. Hij verlangt naar gemeenschap.